Ik wil graag een heel mooi en ook een heel bekend gedeelte met u lezen. Er staat Romeinen hoofdstuk 8. Ik vind dat zelf een van de mooiste gedeelten uit het woord van God. Romeinen hoofdstuk 8. Nog eens bepaalde dingen nog eens even onderstrepen, extra onderstrepen, benadrukken. Er zijn geen nieuwe dingen. Maar zo'n geweldig rijk gedeelte. Wat ons hart inderdaad kan verwarmen. En ons ook innerlijk zo blij kan maken. Romeinen, gedeeld uit Romeinen hoofdstuk 8. En ik begin te lezen bij vers 29. Romeinen 8, we lezen de versen 29 tot en met 39. En dan lezen we het volgende. Want die hij tevoren gekend heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkorene God beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is de opgewekte die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods welk is in Christus Jezus onze Heere. Dit laatste gedeelte van de Romeinenbrief is geen nieuwe openbaring. De apostel Paulus geeft hier geen verklaring van een of andere nieuwe geestelijke waarheid, maar het is eigenlijk meer de slotconclusie van het voorafgaande. De slotsom, de definitieve uitkomst van hetgeen Paulus hiervoor allemaal heeft mogen opschrijven. Geïnspireerd door de Heilige Geest gaf de apostel Paulus inderdaad een geweldige uiteenzetting van het plan wat God heeft met u en met mijn leven. En dat was inderdaad een geweldig plan. Als we Romeinen 8 even kunnen samenvatten. Dat begint inderdaad met een geweldige vaststelling in Romeinen 8 vers 1. Zo is er dan geen veroordeling meer voor hem die in Christus Jezus zijn. Mensen, daar begint het mij. Daar begint het mij. Dat als je door het geloof in de Jezus bent, zal inderdaad dat vreselijke maar ook rechtvaardige oordeel van God ons nooit meer treffen. In de Jezus Christus zijn we inderdaad veilig tegen het oordeel wat eigenlijk ieder mens zal moeten ondergaan. Maar omdat inderdaad de straf gedragen is. Maar omdat inderdaad dat oordeel voltrokken is, dat op het kruis van Golgotha kan God, je kunt het bijna niet uitspreken, maar het is wel waar, kan God ons eenvoudig niet meer veroordelen om wie we zijn of om wat we gedaan hebben. Dan ben je inderdaad voor eeuwig vrij van het oordeel. Maar dat is nog het begin. Dan volgt een ander leven op, een nieuw leven. Een leven inderdaad geleid door de Heilige Geest. Dat is ook weer het vervolg van Romeinen hoofdstuk 8. De vervulling met Gods Geest, waardoor we ook een getuigenis hebben. We hebben niet meer de geest van de slavernij ontvangen, zegt Paulus, waardoor we opnieuw zouden moeten vrezen. Maar de geest van het zoonschap, waardoor wij roepen, Abba Vader. Waar we vanmorgen ook van gezongen hebben. Dat is een heerlijk getuigenis. En tenslotte de toekomst, naar de toekomst toe, de hoop van een gelovige. De geweldige verwachting. Waar we inderdaad naar uit mogen zien. Dat we ook eenmaal in een volkomen heerlijke vrijheid bij de Heer zullen zijn. Dat zal machtig zijn, zelfs de hoop op een nieuw lichaam. En Romeinen 8 spreekt daarover. En dan vormen eigenlijk vers 29 en vers 30 vormen de climax. De climax die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij tevoren ook bestemd. Tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons. En die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Mensen, het is inderdaad als een prachtig parelsnoer, waar hele mooie, dure parels aan een geregen, aan een gouden ketting, zou je kunnen zeggen, door God wordt aangeboden. Ik weet niet of je wel eens iets moois hebt ontvangen, een prachtig cadeau, en waar je helemaal niet op had gerekend, wat je niet had verwacht, maar dat krijg je. En dan ben je eigenlijk, dan ben je sprakeloos toch. Dan kun je geen woord uitbrengen. En dat je zo compleet verrast, dat je dat mag ontvangen. Wel nu, dat is eigenlijk ook hier het geval. Wat God is zo samenvat, de apostel Paulus, mensen, dat je maar bewust mag zijn dat God je gekend heeft. En dat God ons inderdaad al bestemd heeft tot de heerlijkheid van de Jezus Christus. Dat cadeau, dat schitterende hemelse parelsnoer, dat heeft God al heel lang van tevoren klaargemaakt. Er staat al 3 keer toe, tevoren, tevoren. En wanneer was dat precies? Nou, al voor dat wij tot geloof gekomen zijn. En voordat we de levende God hebben ontmoet. Zelfs al voordat we inderdaad geboren waren. Zelfs voordat er iets bestond, heeft God ons al gekend in de Jezus Christus. Heeft God inderdaad ons ook al bestemd. Tot de volmaakte heerlijkheid van de hemel. En dat is onvoorstelbaar. Dat zijn de tevoren, je zou kunnen zeggen, dat zijn de onverbreekbare schakels aan dat geweldige, mooie, magistrale parelsnoer waar we voor eeuwig aan God verbonden zijn. Als je dat eens een ogenblik tot je door laat dringen, dat je inderdaad zo'n schitterend cadeau mag ontvangen, dat God je bij name kent, dat hij je persoonlijk ook heeft geroepen bij je naam, en dat we nu al reeds inderdaad voor hem gerechtvaardigd mogen zijn. En wat ons moet opvallen in dit gedeelte is inderdaad dat het staat allemaal in de voltooid tegenwoordige tijd. Niet van hij zal ons rechtvaardigen of hij zal ons eens verheerlijken. Nee, hij heeft ons gerechtvaardigd. Hij heeft ons reeds al verheerlijkt. Zo is het in de ogen van de levende en de machtige God. Zo ziet God het. Zo mogen wij dat ook meer en meer eigenlijk gaan beleven. En dan inderdaad, dan volgt er ook eigenlijk vol verbazing. Dat apostel Paulus het uitroept. Wat mensen, wat zullen wij van deze dingen zeggen? Wat moet je hier nou van zeggen? Sprakeloos. Compleet verrast. Wat zullen wij van deze dingen zeggen? Als God je nou zo iets moois geeft in het leven. En dat je dat mag ontvangen. Dan weet je inderdaad soms geen woord uit te brengen. Van welke dingen inderdaad moet je iets zeggen? Waar zullen we het dus inderdaad over hebben vandaag? Over het klimaat. Over de energietransitie. Je kunt over de sport. We kunnen over allerlei zaken waar de mensen vandaag zo vol van zitten. Kun je over spreken. Over vakanties natuurlijk. Dit is allemaal heel mooi en heel fijn. Maar wat zullen wij van deze dingen zeggen, zegt de apostel Paulus. Weet je, de boodschap van God vraagt altijd om een reactie. En dan gaat het inderdaad om deze geweldige, rijke dingen die de apostel Paulus heeft mogen neerschrijven, geïnspireerd door de Heilige Geest in Romeinen hoofdstuk 8. Kind van God, reageer daar eens op. Wat vind je daarvan? Zeg daar nou eens iets over. Soms valt het me op dat je inderdaad met sommige gelovigen maar heel moeilijk kunt spreken over de geweldige geestelijke dingen. We hebben overal onze mening over klaar. We praten gemakkelijk over allerlei zaken. En die de spelen, de politiek, de sport, noem maar op. En is op zich af en toe wel eens goed en mooi misschien. En maar juist deze geweldige rijkdom. En dan krijg je soms geen respons. En dan denk je, dat is eigenlijk jammer. Terwijl het zo'n geweldige rijkdom is. Wat zullen wij van deze dingen zeggen? Weet je, de apostel Paulus, die wacht onze reactie niet af. Ik zeg, je moet heel snel zijn. Want hij voelt zichzelf zo aangesproken. En door deze geweldige openbaring, door deze boodschap. Dat hij eenvoudig wel onmiddellijk moet reageren. Wat zullen wij van deze dingen zeggen? Hoe zal hij, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Zou je het anders beter kunnen zeggen? Dat raakt tot de kern. Als God voor ons is, mensen, wie zal dan nog tegen ons zijn? Dat die levende, almachtige God heel persoonlijk voor u en mij heeft gekozen. Dat God inderdaad aan onze kant staat. Dat die God inderdaad het voor ons opneemt. Dat die God het allerbeste met u en mij voor heeft. Als God nou zo voor ons is, wie zal dan tegen ons kunnen zijn? Daar kan nooit iets meer tegenop. Niemand kan daar tegenop. Dat die levende, almachtige God zo bewust voor ons heeft gekozen. Dat is wonderbaar. Ja, zou alleen zo staan, God is voor ons. Dan zeg je, ja, wat moet ik daarmee? En dan begrijp je dat misschien ook niet helemaal. Maar God heeft dat ook bewezen. God heeft dat ook duidelijk laten blijken. Dat hij helemaal aan onze kant staat. Dat hij achter uw leven staat. Nogmaals, dat hij een geweldig doel voor je leven heeft. En een plan met je leven. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Het allergrootste bewijs wat God heeft geleverd. God gaf zijn eigen zoon. En God gaf inderdaad eerst het meeste, het kostbaarste, het dierbaarste wat hij had. Zijn eigen geliefde zoon, de zoon van zijn liefde. De enige geborene des vaders. Vol van genade en waarheid. Gaf God voor u en voor mij. Zijn hart, in Jezus Christus. En dit herinnert ons onwillekeurig aan de geschiedenis van Abraham. Ik denk dat Paulus hier refereert aan Genesis 22. Abraham die kreeg de merkwaardige opdracht van de levende God. Abraham, neem je zoon, je enige zoon, die je lief hebt. Ga naar de berg Moria en offer hem daar. Voor wie moest Abraham zijn enige zoon offeren? Voor Jahweh, de levende God. En waarom vroeg God dat nou aan Abraham? Een merkwaardige opdracht. Omdat God eens wilde weten wat er nou precies in het hart van Abraham leefde aan liefde voor hem. Of Abraham God lief had boven alles, zelfs boven zijn eigen zoon. Of Abraham inderdaad bereid was om alles op te geven in zijn leven. Alles op het altaar te leggen. En Abraham die deed dat. Abraham deed dat. En hij legde zijn enige zoon, waar hij zo lang op had moeten wachten, op het altaar. En hij hief het mes op. En Abraham wilde zijn zoon slachten als een brandoffer. En toen greep God in. Toen kwam de engel des Heeren en zei, Abraham, doe dat niet. Tot twee keer staat dat er geen, dus 22 en vers 12 en vers 16. Abraham, doe het niet. Want nu weet ik dat je mij lief hebt boven alles, Abraham. Zelfs boven je eigen zoon. Abraham heeft zijn zoon niet werkelijk hoeven te offeren. Hè? Zover is het gelukkig niet gekomen. Isaac bleef gespaard voor Abraham. Wel in de beleving heeft Abraham zijn zoon inderdaad voor God opgeofferd. Hè? Maar niet in werkelijkheid. Wel nu, God is echter veel verder gegaan. En God heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Hè? Maar hem in die verschrikkelijke dood laten sterven. Hè? Mensen, zijn eigen zoon. Wat zou voor God nou belangrijker? Wat zou voor God nou kostbaarder zijn? Zijn eigen zoon of alle dingen die God bezit? Nou, natuurlijk zijn eigen zoon, toch? Onze kinderen, mensen, hè? Of onze kleinkinderen, hè? Die zijn ons oneindig veel meer waard dan alle bezittingen, alles wat we bezitten. Hè? Van onze, misschien van onze spullen, hè? Of van ons geld, willen we misschien nog wel eens wat weggeven. Hè? Maar je eigen kind weggeven, ja, dat doen we niet zomaar. Hè? Dan moet de nood wel heel erg groot zijn. Wel nu, de nood, mensen, was zo ontzettend groot, dat God inderdaad zijn eigen zoon in de dood heeft gegeven. Hè? Om onze schuld te betalen. Hè? Om ons te verlossen. Hè? Om ons in de heerlijkheid van de hemel te brengen. Gaf God eerst zijn eigen zoon. En inderdaad, iemand die zijn eigen zoon zo kan weggeven, die heeft in principe alles weggegeven. Hè? Ik zou zeggen, dat zit bij die ene grote liefdesgave inbegrijpen. Dat moet je eens gaan ontdekken. Hè? Dat moet je gaan ontdekken in je leven, wat dat betekent. Weet je, er zijn vandaag heel veel mensen die best een heleboel van God zouden willen ontvangen. Behalve Christus. Hè? Behalve het offer van de Heer Jezus aan het kruis. Hè? En dat kan niet. Geen ding van God zonder de Jezus Christus. En geen ding van God zonder de Jezus Christus. Het allereerste, de allergrootste liefdesgave moet de mens eerst aanvaarden. En in dat allergrootste geschenk, de liefdesgave van zijn zoon, daar is alle rijkdom bij inbegrijpen. Maar het is wel een relatie geschenkt. Er staat ook, hoe zal God die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, met hem ook niet alle dingen schenken. Hoort u? Met hem, met de Jezus Christus. Alles wat voortgekomen is uit het machtige werk van Christus. Alles wat de Jezus Christus bezit. De hele hemelse erfenis. Wij mogen daar straks in delen. De volle rijkdom, maar het begint bij de Jezus Christus. Nogmaals, daar moeten we beginnen. Die moeten we aanvaarden. En in hem ontvangt u de hele volle rijkdom van de hemel. Maar aanvaard u Jezus voor je hart en je leven. En dat is het allerbelangrijkste. En dan heb je de rijkdom, mensen. De rijkdom van de hemel. Maar denk erom, er zijn kapers op de kust. Hè? Wat zullen wij van deze dingen zeggen? Ik denk dat Paulus dat ook plaatst ergens in de context van het leven hier op deze wereld. Waar leven je nog op deze wereld? Hè? Hoe moet je nou met die rijkdom omgaan? Hoe kun je die geestelijke rijkdom dan vasthouden en bewaren? Hè? Wat moet je daar nou van zeggen? Want ja, er wordt, daar komt toch vaak de strijd, de aanvechtingen. Weet je, Paulus zag ze ook op zich afkomen. Hè? Hij zegt hier tot maar liefst tot vier keer toe. Wie zal? Wie zijn die wie? Wat willen ze van ons? Nou, niet zoveel goeds. Ze willen ons altijd weer proberen om die rijkdom die we door genade hebben ontvangen, ons van ons af te stijlen. Ze willen ons altijd weer proberen om ons uit die positie die we hebben ontvangen in de Jezus Christus, die rijke positie, om ons daaruit uit de weg te trekken. En wie zal tegen ons zijn? Wie zal beschuldigen? Wie zal veroordelen? Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Het zijn de aanvechtingen, mensen. Het zijn de enorme verleidingen waar wij aan blootstaan. En wie zal tegen ons zijn? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Zit het dan nooit meer tegen in het leven? Ondervinden we dan nooit meer tegenstand of tegenwerking? Krijgen we dan niet meer te maken met teleurstellingen en tegenslagen in het leven? Ja. Hè? Dat wordt ons ook allemaal niet bespaard. Hè? Ook een gelovige niet. Ook een kind van God niet. Hè? Als je eens leest wat de apostel Paulus hier allemaal opnoemt. Aan leed en ellende. Verdrukking, vervolging, naaktheid. gevaar, het zwaard, het honger, het is allemaal nogal wat. Hè? Ja, misschien niet inderdaad zo letterlijk zoals de christen daar in Rome toen hebben meegemaakt, maar wel geestelijk en misschien figuurlijk, op een andere manier moet ik zeggen, maken wij ook die dingen mee, toch? Verdrukking staat u, jouw leven nooit onder druk. Vandaag aan de dag is de druk vanuit de samenleving natuurlijk enorm groot. Door de sociale en maatschappelijke veranderingen, die gaan allemaal maar door. En je moet mee in die stroom, je moet productief zijn. We leven in een prestatiegerichte maatschappij, je moet presteren, je moet mee, je gezin, je huwelijk, alles komt soms onder enorme druk te staan. En je moet aan zoveel verwachtingen voldoen, en je kunt er niet aan voldoen. En er zijn er zoveel die lopen daar finaal in vast. En allemaal hebben we daarmee te maken. En spanning, overspanning, noem maar op. Dat kan inderdaad vervolging. Gevolg soms vervolging. Toen ik dat las, dacht ik, ja. En wat zien we dat tegenwoordig ook helaas binnen huwelijken, binnen gezinnen. Dat mannen en vrouwen, in plaats van dat ze achter en naast elkaar staan, tegenover elkaar zijn komen te staan. En kinderen tegenover hun ouders. En ze elkaar niet meer begrijpen. En langs elkaar heen leven. Kinderen in opstand komen. Tegen hun ouders. Vervolging mensen. Maar ook binnen de gemeente van Christus. Ook binnen de kerk. Wat kunnen we elkaar soms vervolgen. In plaats van dat je juist de eenheid zoekt. Staan we soms tegenover elkaar. En dan wordt het inderdaad soms zo benauwend. Dat je ook soms helemaal in het nauw voelt gedreven. Ik weet niet of je dat herkent in je leven, maar dat je het gevoel hebt, ik kan geen kant meer op met mijn rug tegen de muur. Waar moet ik naartoe? En dat is niet zo fijn. En uiteindelijk naakt staat er, dat je, ja, alles zo kil en koud, kwetsbaar. Dan sta je daar. Mensen laten je soms ook in de kou staan, dat kan ook nog gebeuren. En dan wordt dus ook wel honger geleden. Geestelijk, moreel honger geleden. Honger, dat is inderdaad dat zoveel gebrek, een schreeuwende honger. Naar saamhorigheid, naar warmte, naar liefde, naar geborgenheid, naar respect. Dat is allemaal weer meemaken in je leven. En hoe zit het dan met de liefde van God? Dat telt toch niet te rijmen allemaal met de liefde van God? Ik dacht dat God zo voor ons was. En dat al die dingen die op je levensweg kunnen komen, kunnen ook andere dingen zijn. Aan lijden, aan ziekte, moeite. Dat God die allemaal wel voor ons weg zou nemen dan. Sommigen zeggen, ja, dat moet je, door het gebed kun je dat allemaal wel wegbidden. Of je moet gewoon blijven geloven, dan gaat het allemaal wel zelf al over. En dat je zo veel meer vrij kunt leven in die zin, dat je er allemaal geen hinder van hebt, geen last van hebt. Maar soms verandert God ook omstandigheden, de prijs God. Hij kan ook dingen inderdaad, ook in je leven kan hem volgens wegnemen. En die moeilijk zijn, natuurlijk kan de Heer dat. En soms doet hij dat, maar niet altijd. Maar hoe zit het dan met de liefde van God? Houdt God dan niet meer van ons? Heeft hij ons minder lief? Nou, niets is minder waar, mensen. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Ik ben er zeker van, zegt Paulus, dat niets en niemand ons kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Mag ik het vanmorgen nog eens zeggen? Liefde kan lijden. Liefde kan lijden. Liefde en lijden sluiten elkaar niet uit, zoals sommigen veronderstellen. Maar liefde en lijden, die kunnen heel goed samengaan. Liefde en lijden zijn eigenlijk zo innig met elkaar verbonden, dat je zegt, ja, juist, daar vinden we het hart, mensen. Want het is inderdaad ook waar, dat juist in het lijden de liefde het sterkst gevoeld wordt. En misschien ook het meest ervaren, ja toch? Dat vinden we wel terug bij de liefde van God. Nog even terug te komen. Want waar, broeders en zusters, waar is de liefde van God nou voor ons het meest concreet geworden? Het meest openbare geworden? Het meest gebleken? Dat was toch juist in het lijden? In het lijden van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heiland, onze Verlosser. Daar wordt de liefde van God, zou ik willen zeggen, tot het uiterste beproefd, optimaal getest. En het wonder is dat inderdaad God al dat lijden heeft kunnen doorstaan. Dat zijn liefde inderdaad het lijden heeft kunnen doorstaan. Tot het uiterste, tot in diep in de dood. En zijn liefde was een triomferende liefde. Een overwinnende liefde. Want zijn liefde was zelfs sterker dan de dood. Hij heeft de dood overwonnen. En daarom, houd dit vast. Dat nooit iets of iemand ons zou kunnen afhouden van dat geweldige vaderhart van God. En af kan trekken van het vaderhart van God. En dat niemand ons kan afhouden van dat geweldige doel wat God voor ons leven heeft gesteld. Dat doel gaat hij onherroepelijk met u en bereiken. Dat komt door de kracht van zijn liefde. Het is de liefde van God die ons vasthoudt. Het is de liefde van God die ons weet te bewaren. Ook juist in die moeilijke situaties van het leven. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Dat is wat. We leven nogmaals in de tijd van enorme strijd en spanningen in de wereld. Het is vandaag, zeg ik wel, een kwestie van overwinnen of overleven of verliezen. Nou, we komen heel vaak, denk ik, als verliezers tevoorschijn. Niet als die geweldige overwinnaars. Toch belooft de Heer dat hier. Meer dan, zelfs meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. En niet door onze eigen kracht, door hem staat er. Niet door eigen kracht. Weet je, wat zijn dat voor christenen? Nou, zijn dat christenen die zo ongelooflijk sterk zijn. En die zo goed kunnen vechten. En die komen er altijd weer bovenop. Nee, dat zijn heel andere soort gelovigen. Dat zijn juist christenen die eigenlijk zelf niet meer strijden. Die geleerd hebben om een ander voor hen te laten strijden. Die geloven met heel hun hart dat er één gestreden heeft. En zal strijden en uiteindelijk zal overwinnen. Wat is het, zegt Johannes later, wat deze wereld overwint aan ons geloof? Wie is het die de wereld overwint aan wie gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is? Weet je, een christen, overwinnende christen vandaag, is iemand die een levende geloofsrelatie heeft met de aloverwinnaar Jezus Christus. Vecht u wel eens, strijdt u wel allemaal, doen we dat. Ik zeg wel eens, wat ons de grootste strijd kost, is de strijd van je leven, de moeite, de zorgen uit handen te geven, over te geven aan de Heer. Dat kost ons vaak de meeste strijd. Maar je mag geloven dat je meer dan overwinnaar kunt zijn door hem die ons heeft lief gehad. Super overwinnaar, meer dan overwinnaar. Wat Paulus hier eigenlijk bedoelt, is niet alleen maar dat je dat je de overwinning krijgt, dat wordt vandaag nog wel eens, ook soms wel eens gesuggereerd, dat je de overwinning kunt behalen over alles wat je tegenkomt op je weg, wat je hindert op de weg naar de eeuwigheid. Dat je zo sterk bent dat je dat allemaal wel even kunt overwinnen, teleurstellingen, lijden, ziekte, moeite, zodat je inderdaad dat het allemaal weg is. Maar dat bedoelt apostel Paulus hier niet. Meer dan overwinnaars. Er staat in het Grieks hypernikolen. En dat is een bepaald woord. En dat betekent eigenlijk boven de overwinning uitgaan. Dat er namelijk meer is dan de overwinning. En ik denk dat heel veel christenen dat vandaag niet meer kennen. Dat ze dat niet meer beseffen. Wij zijn vaak zo gefocust op de overwinning. Als ik nou maar in die zin overwinningsleven heb. Dat ik geen last meer heb van al die moeilijke dingen in mijn leven. Zodat ik me geestelijk helemaal vrij kan voelen. En dat is voor ons een missie het maximaal haalbare. Dat denken we. Maar er is boven de overwinning nog wat anders. Namelijk of al die dingen uit mijn leven dichter tot God zullen brengen. Ook juist al die moeilijke dingen in mijn leven dichter aan het hart van mijn hemelse vader zullen brengen. Het gaat hier nogmaals om die sterke, eeuwige, onoverwinnelijke liefde van God. Waar we mee eeuwig verbonden zullen zijn en blijven. Blijven, want waaruit bestaat dan die overwinning? Nou, dat staat juist in het laatste vers. Vers 38 is eigenlijk een verdere omschrijving van die geweldige overwinning die Paulus bedoelde. Ik ben verzekerd, zegt hij, dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods welk is in Christus Jezus onze Heere. Hoort u? Dat altijd alles in ons leven ons dichter, nader tot God zal brengen. De dood, heel letterlijk. Daarom noemt Paulus dat ook als eerste. Zodra een kind van God sterft, gaat hij rechtstreeks naar de Vader in de hemel. De heerlijkheid binnen. Verder zegt Paulus, alles wat mij geestelijk hier kan overkomen in dit leven, dat zal mij dichter tot God kunnen brengen. Heden nog toekomst. Vandaag hebben we een fijne dag weer met elkaar. Fijne samenkomst. Nog weer beleven met elkaar. Maar hoe het morgen zal zijn, ja, dat weet ik ook niet. De toekomst hier, wat allemaal nog op mijn weg komt, op uw weg. Ja, dat weten we niet. Maar hoogte, diepte, hoogtepunten. Waar je blij om kunt zijn, vreugde. Maar ook de dieptepunten uit je leven. Alles, zegt Paulus, brengt mij aan het hart van mijn hemelse vader. Dichter aan het hart van God. En als het in de praktijk nou eens anders is, het ons verder bij God vandaan brengt. Ja, mogelijk, natuurlijk, die strijd die kennen we misschien ook wel in ons leven. Ja, dan heb ik misschien verkeerd gestreden, heb ik zelf gestreden, zou kunnen. Het is vaak door de moeite en de strijd heen, niet altijd gemakkelijk. Maar het kan, bij de bron, bij dat geweldige, heerlijke, wat God heeft beloofd, mensen. Wat een zegeningen, wat een rijkdommen. Wat een zekerheid. Ik weet niet of het u al is opgevallen is, maar dat hier een man aan het woord is, Paulus, die vaak met zoveel overtuiging, ook met zoveel zekerheid sprak. Dat ik, hoe is het mogelijk, hè? Dat je zo in het geloof kunt staan. Het geloof is de zekerheid van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet. Geloof is niet iets abstracts, iets twijfelachtigs. Maar het is zo zeker, ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. En wat een zekerheid, zeg. Van heel veel dingen hebben wij vandaag de garantie niet dat God het ons zal geven. Maar dit staat vast en zeker. Ik ben verzekerd, u ook, bent u goed verzekerd? Het is belangrijk tegenwoordig dat je goed verzekerd bent. Hè? Heb je die eeuwigheidsverzekering al afgesloten? Hè? Bij de levende God. Hè? Daar weet je, ja. Hè? De premie is betaald met het bloed van de Jezus, toch? Hè? En we hebben de polis toch in handen? Hè? We hebben het zwart op wit. Hè? Als je met allerlei verzekeringen vandaag, dan moet je nog maar, als het op uitkeringen aankomt, dan is er nog maar de vraag wat je krijgt. Maar gegarandeerd, je krijgt wat God heeft beloofd. Absoluut. Heeft God wel het beste met me voor? Hè? En wat komt er nou van Gods bedoelingen en voornemens met mijn leven terecht? Ontvang ik dan wel echt wat God heeft beloofd? Hè? En zo kan de aanvechtingen. Wie zal ons veroordelen, wie zal beschuldigen? Ja, weet je, Satan, de boze, die wijst ons altijd eerst op de onbetrouwbaarheid van God, dat God niet te vertrouwen is. En dan laat hij de macht van de wereld zien. Zoveel christenen zijn daarvoor gezwicht en de macht van het geld en het materiële en de welvaart en alles. En mensen, christenen zwichten voor je, laat toch los. Want je ziet toch, er komt er niks van terecht allemaal. Lukt dat niet, dan kies je weer voor een andere tactiek. Dan wijst hij ons op onze onwaardigheid. Ben jij het waard om een kind van God te zijn? Weet je nog wat je gedaan hebt? Wat je toen gezegd hebt? Of heb je geen schuld? Schuld tegenover mensen, schuld tegenover over de Heer. Hè? En dan probeert de duivel het weer, zegt, je bent het er niet waard, zeg, om een kind van God te zijn. Wie zal ons beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Hè? Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene. Dat is hij. Mensen zijn onvoorstelbaar als de hoogste recht, de hemelse rechtbank, ons vrijspreekt. Hè? Als de allerhoogste rechter, God zelf, ons rechtvaardig verklaart, dan zijn we rechtvaardig. Zonder kort doen aan zijn recht heeft God dat kunnen doen door dat er Jezus is gestorven op het kruis van Golgotha. Weet u dat in het hele rechtswezen hier op aarde dat niet voorkomt? Goddeloze misdadigers kunnen je nooit gerechtvaardigd worden. Dat kan niet. Dat kent het rechtssysteem niet als iemand. Iemand is rechtvaardig of onrechtvaardig, schuldig of onschuldig. Als een rechter, een verdachte, een rechter moet beoordelen aan de hand van de rechtsnormen die hier gelden, of iemand een misdaad heeft gepleegd en blijkt dat zo te zijn, dan wordt iemand veroordeeld, is die misdadiger. Hè? Hooguit kan zo'n rechter hem gratie verlenen, hè? Of misschien verzachtende omstandigheden aandragen, waardoor een lagere straf wordt opgelegd, maar hij kan nooit gerechtvaardigd worden. Maar dat is wat God nou gedaan heeft. Zo mooi is de tekst in Romeinen hoofdstuk 4. Niet hij die werkt, maar die zijn geloof vestigt op hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof tot gerechtigheid gerekend. Dat is onvoorstelbaar. Zondaren, goddelozen, heeft God volkomen gerechtvaardigd. Je bent helemaal vrij van schuld, waar we mee begonnen zijn. En dan wil je leven, mensen. Niets kan ons scheiden van die machtige, levende God. Ik wil graag een mooi lied met jullie gaan zingen. Als ik maar weet dat hier mijn weg door u, Heer, wordt bereid. En dat die weg moeilijk ook mij nader tot u leidt. Nader tot u, nader tot u, nader mijn heiland tot u. Als ik maar weet dat alles hier mij nader brengt tot u. En zo mag het zijn. Zo samen danken. Vader in de hemel, we willen u danken dat u ook deze morgen hier op deze plaats, Heer, ook uw zegen wilde geven. Heer, en dat we u de lof mochten toezingen. Heer, het is altijd geweldig om samen met broeders en zusters een eredienst te houden, te beleven. Heer, en dat we in alles, Heer, u mochten groot maken. Dat we ook mochten luisteren naar uw heilig en levend woord. Vader, wilt u dat woord ook weer bevestigen aan onze harten en hem. Heer, dat we, ja, dat we daarmee, Heer, ook weer verder kunnen gaan, Heer, in de heerlijke wetenschap, dat er een God en Vader in de hemel is, die ons nooit zal vergeten. Dat er een God en Vader in de hemel is, die een bepaalde weg met ons gaat door dit leven. Dat er een God en Vader in de hemel is, die de bestemming voor zijn kinderen al heeft vastgesteld. Heere, dat we eenmaal, Heere, als het dat moment er is, dat we kunnen zeggen bestemming bereikt. Heere, dat we zullen aankomen in uw eeuwige glorie en heerlijkheid. In de volmaakte vrijheid. Heere, dat leven nu nog niet, in de praktijk van ons leven nog niet altijd in. Maar Heere, dank u wel dat alles ons nader zal brengen tot u. Dat we dat mogen weten. Dwars door de strijd heen, dwars door de moeite heen. Maar ook, Heere, dwars door de tijden van vreugde en voorspoed heen. Heere, we zijn op weg naar u toe. Naar uw heerlijkheid, naar uw toekomst. Waarin we straks zullen delen. Alle lof en alle eer en glorie aan u gebracht. Amen.